Mijn naam is Isolde Eleveld. Ik ben Group HR Director bij Koninklijke De Heus. En je luistert naar de HR Podcast.
Dit is de HR Podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
Voordat we naar de podcast gaan, eerst nog even dit. Deze aflevering van de HR Podcast wordt je aangeboden door Cornerstone On Demand. De wereldwijde leverancier van talentmanagement software die baanbrekende oplossingen biedt om organisaties te helpen het potentieel van de moderne beroepsbevolking te realiseren. Bekijk de oplossingen op cornerstoneondemand.com. En dan nu door met de podcast. Welkom bij aflevering 41 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En het Nederlandse bedrijfsleven dat kent grote namen die in veel huiskamers bekend zijn, zoals Philips en Heineken en Ahold. Maar er zijn ook blinkende paaltjes die bij het grote publiek bijna niet bekend zijn. En ja, vrijwel onzichtbaar voor Nederlandse consumenten groeit in de luwte een groot oer-Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is. En dat is Royal De Heus, producent van diervoeders. En in 1911 werd het bedrijf in Barneveld gestart en nu 110 jaar later is het nog steeds een familiebedrijf. Maar nu met 8000 medewerkers, productielocaties in 20 landen en klanten in meer dan 75 landen. En met het hoofdkantoor in Ede. En onze gast vandaag is Isolde Eleveld Terwel. En zij is 10 jaar geleden begonnen bij Royal De Heus als Group Director Human Resources. En toen had het bedrijf nog 2000 medewerkers. En onder de HR-leiding van Isolde verviervoudigde het aantal medewerkers van 2000 naar 8000. En voor Isolde is kennisdeling en talentontwikkeling essentieel bij zo'n snelle groei. Dus we gaan haar vragen hoe je dat in de praktijk in uitvoering brengt. Welkom in de HR-podcast, Isolde.
Dankjewel, Pieter.
En ja, in 10 jaar tijd groeien van 2000 naar 8000 medewerkers. Was dat ook voorzien toen je in 2011 bij Royal De Heus begonnen bent?
Nou, dit soort grote getallen had ik op dat moment niet kunnen voorzien, moet ik je zeggen. Maar het was wel duidelijk dat het bedrijf groeiambities had. En eigenlijk stonden we op dat moment aan de vooravond van verdergaande internationalisering. En ja, dat is eigenlijk helemaal uitgekomen. Hè. We zijn ieder jaar weer in nieuwe landen activiteiten begonnen. En zo is het eigenlijk steeds kralenrijgen geweest. En zitten we inmiddels inderdaad in heel erg veel meer landen, ja.
En hoe stond de HR-functie ervoor toen jij aantrad?
Nou, toen ik aantrad was het eigenlijk vooral nog gericht op Nederland en bestond HR internationaal eigenlijk nauwelijks. We hadden wel een aantal buitenlandse business units waar een lokale HR-afdeling is ingericht. En ook wel een lokale HR-manager werkzaam was. Maar er was eigenlijk nog helemaal geen sprake van internationale samenwerking op HR-gebied. De HR-discipline in zichzelf was eigenlijk vooral ingericht op basis van de basisprocessen. Dus de basis van HR stond wel op het gebied van arbeidsvoorwaarden, regelingen en procedures. Dus het huis was qua basis wel op orde, ook wel in die buitenlanden.
En wat moest jij dan specifiek gaan toevoegen?
Ja, wat je wil toevoegen natuurlijk is dat je internationaal wil gaan samenwerken. En eigenlijk wil groeien van losse bedrijfsonderdelen naar eigenlijk één geheel. En het is eigenlijk jammer dat zeker als je groeit, dat je steeds weer in die nieuwe landen, de lokale mensen, het wiel weer opnieuw laat uitvinden. Terwijl je eigenlijk al practices hebt opgebouwd in die andere landen en ook op het hoofdkantoor natuurlijk in Nederland. Waar eigenlijk die business units en die landen dan allemaal weer gebruik van kunnen maken. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest om die samenwerking op HR-gebied verder vorm te geven.
En als het gaat over de groeiplannen van het bedrijf, hè, waar jij natuurlijk vanuit HR mede invulling aan geeft, hoe ver kijk je dan eigenlijk vooruit? Toen jij kwam, hoeveel jaar kijk je dan vooruit?
Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg lastig. Ik denk dat we wel steeds toenemend eigenlijk verder vooruit kijken. Maar in die beginjaren kijk je eigenlijk vooral op redelijk korte termijn, 1 à 2 jaar. Omdat de groei ook heel erg samenhangt met bijvoorbeeld succesvolle acquisities. Dus als je als bedrijf eigenlijk permanent in acquisitietrajecten zit, ja, niet alle acquisities gaan door. Dat maakt het ook lastig en ook wel uitdagend om eigenlijk ver vooruit te kijken en je te realiseren wat je moet doen als die schaal nou ja, op een bepaald niveau komt. Dat proberen we nu wel steeds beter te doen. Maar ja, de groei gaat natuurlijk niet volgens een vooropgezet gedetailleerd plan. Uiteraard is er wel een plan om te groeien. En is het ook wel duidelijk in welke landen we graag zouden willen groeien. En waar we graag onze activiteiten zouden willen starten. Maar op welke, het is van veel factoren afhankelijk waar je dan op welk moment precies gaat starten. En doe je dat door middel van een acquisitie of doe je dat door middel van een start-up?
En je zei net van in het begin 1 à 2 jaar, nu kijk je wel wat verder vooruit. En hoe ver is dat dan?
Nou, 3-4 jaar denk ik. Niet zo heel veel verder hoor, moet ik zeggen. Nee, dat is toch wel lastig.
En je gaf al aan de lokale HR-teams, wat voor rollen die spelen. Als je kijkt naar het HR-team in het hoofdkantoor, op het hoofdkantoor, hoe zag dat eruit in 2011 en hoe ziet dat er nu eigenlijk uit?
Nou, toen ik kwam had ik eigenlijk ook een dubbelrol. Hè. Ik was verantwoordelijk als HR-manager voor de Nederlandse business unit, hè, voor alle activiteiten in Nederland. En eigenlijk was er nog maar een klein deel van mijn tijd besteedde ik eigenlijk aan het internationale HR. Dat is eigenlijk in de loop der jaren eigenlijk volledig veranderd. Waar ik inmiddels nu, ik denk een jaar of 4 geleden, 5 denk ik al wel, voor de Business Unit Nederland een specifieke HR-manager heb aangenomen. Om de simpele reden dat ik die combinatie van internationaal en Nederland niet meer zelf kon doen. Omdat het internationaal zo groot is geworden. Maar in Nederland, op het hoofdkantoor en in de Business Unit, werken we natuurlijk nog wel steeds heel nauw samen, met name op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, omdat er ook nog steeds wel uitwisseling plaatsvindt van mensen in de business unit en mensen binnen de holding of het global hoofdkantoor. Wat interessant was ook qua organisatie is dat toen ik kwam één geheel was. Toen was er nog niet echt sprake van een hoofdkantoor en een business unit. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de mensen in die business unit deden ook een aantal internationale taken. En gaandeweg in de loop der jaren is eigenlijk die business unit weer volledig op Nederland gericht geraakt. En is er eigenlijk vanuit die Nederlandse organisatie een global hoofdkantoor ontstaan. Uiteraard aangevuld met weer een heleboel nieuwe mensen. Want dat hoofdkantoor is natuurlijk wel gaan groeien. Omdat wij hebben een hoofdkantoor wat heel graag ondersteunend wil zijn aan die verschillende business units en in verschillende landen. En dan heb je natuurlijk ook professionals nodig die ondersteuning kunnen leveren.
Nou, nu weer even terug naar de groei. In de introductie gaf ik al aan dat jij kennisdeling heel belangrijk vindt. Waarom vind je het zo belangrijk als het bedrijf snel groeit?
Nou, Nederland is zeker in de agrarische sector en op het gebied van diervoeding, animal nutrition, natuurlijk echt wel een koploper in de wereld. Wij zitten in Ede, Wageningen, vlakbij ook de Wageningen Universiteit. Dus wij hebben in Nederland echt een kenniscentrum op dat terrein. En wij werken in heel veel verschillende landen waar nog een hele ontwikkeling in die agrarische sector kan plaatsvinden. En dus is het daar naartoe brengen van onze kennis en kunde en ervaring heel erg belangrijk om te zorgen dat zij eigenlijk ook op het door ons gewenste kennisniveau komen. En je moet je ook realiseren dat mensen in een aantal landen natuurlijk helemaal niet de basiskennis bezitten op het gebied van veehouderij of animal nutrition, zoals dat in Nederland het geval is. Dus moet je eigenlijk aan de basis beginnen. Op die manier mensen eigenlijk in hun eigen ontwikkeling verder helpen, zodat zij ook weer onze klanten verder kunnen helpen.
En hoe vertaal je dan kennisdeling als visie? Hoe vertaal je dat dan naar de praktijk? Weet je, je geeft aan, dit is een kennisgebied, maar er zijn misschien ook wel andere kennisgebieden. Ja, hoe geef je dat dan echt handen en voeten?
Ja, nou in het begin hebben we heel sterk gefocust op wat ik eigenlijk noem de heus specifieke kennis. Hè? De kennis van onze producten, voerconcepten, maar ook kennis op het gebied van klimaat, omgang met grondstoffen enzovoort. Hè? Dus echt heel specifiek binnen het kennisgebied van de heus. Dat hebben we vooral in het begin ter beschikking gesteld aan de mensen die het directe contact hebben met onze klanten. En dat zijn de wereldwijde veehouders. En gaandeweg ga je dat natuurlijk uitbreiden met andere kennis en kunde, hè, op het gebied van Integrity en compliance op het gebied van inkoop, op het gebied van marketing, communicatie, HR, noem alle disciplines maar op. Omdat je eigenlijk, wat ik in het begin al zei, eigenlijk wil voorkomen dat je steeds weer opnieuw wielen moet uitvinden in die verschillende landen. Eigenlijk zijn al die business units die we hebben, ja, die hebben eigenlijk ongeveer hetzelfde organisatiemodel. Die hebben lokaal vergelijkbare managementteams met vergelijkbare disciplines. En die kennis die je eigenlijk door de jaren heen met elkaar hebt opgebouwd op die verschillende functies, ja, die wil je eigenlijk herhalen. Die wil je eigenlijk zorgen dat die omarmd worden ontwikkeld worden in die verschillende landen waar we business hebben.
Dus dan weet je welke kennis dat je naar welke mensen wilt brengen. Maar dan heb je natuurlijk ook best nog wel een grote noot te kraken hoe dat dan eigenlijk praktisch gaat. Want hoe doe je dat? Zijn dat handboeken? Online zal het ongetwijfeld zijn. Zijn het video's? Kan je wat vertellen over hoe dat je dan uiteindelijk de kennis dan ook tastbaar naar de mensen brengt?
Ja, nou, in het begin, toen ik 10 jaar geleden begon, toen zag je dat er een groot aantal mensen vanuit Nederland met heel veel regelmaat die landen bezochten. En daar eigenlijk lokaal op de boerenbedrijven, in de lokale kantoren, samenwerkte met de lokale mensen om die kennis over te dragen. Wat daar eigenlijk meteen lastig is, is de taal. Want wij Nederlanders spreken gemiddeld best redelijk Engels. Maar dat is natuurlijk lang niet het geval in al die landen. En dan is het vaak nog wel zo dat op het managementteamniveau dat niveau Engels nog wel aanwezig is. Maar daaronder al helemaal niet meer. Dus waar we in het begin heel erg mee bezig zijn geweest is zorgen dat we ook vertalingen hadden van allerhande documenten. En gaandeweg hebben we dat steeds verder gedigitaliseerd. En zo hebben we inmiddels echt al jaren geleden een online platform geïmplementeerd. Waar we zijn begonnen om met name niet de heus specifieke leermodules ter beschikking te stellen in alle lokale talen. Dus een expert vanuit het hoofdkantoor in Nederland, die zorgt er eigenlijk voor dat de materialen die iemand nodig heeft om die kennis eigen te maken ter beschikking komen. En vervolgens is via het leerplatform en via HR, Learning and Development afdeling, hebben we dat op een zodanige didactische, verantwoorde manier ter beschikking gesteld en vertaald. Zodat het ook gebruikt kan worden online voor een groot deel. En wat we nu ook zien door de hele COVID-situatie, is dat dat eigenlijk nog weer in een versnelling terecht is gekomen. Omdat we simpelweg niet kunnen reizen, zullen we de digitale leermiddelen moeten gebruiken om die kennis voortdurend te kunnen delen en ter beschikking te kunnen stellen aan steeds weer meer nieuwe medewerkers die kennis nodig hebben.
En de leermodules die bestaan dan uit tekst en video? Of is het alleen tekst of alleen video?
Nou, het zijn heel veel verschillende middelen die we ter beschikking stellen. Het zijn PowerPoint-presentaties, het zijn oefeningen. Het is een combinatie van een video met een set van vragen. Er worden ook toetsingen gedaan, examens gedaan, om eigenlijk het geleerde nog een keer te kunnen toetsen of het ook beklijft. Wij geloven wel nog steeds heel erg in wat zo mooi heet het blended leerconcept. Waarbij we ook wel ons realiseren dat echt niet alles digitaal kan. Het platform Cornerstone wat wij daarvoor gebruiken, het leerplatform, is echt een hulpmiddel en een onderdeel van het totale blended concept. Dus het on-farm trainen blijft nog steeds belangrijk, maar is heel veel verminderd. Door eigenlijk het ter beschikking stellen van de inhoudelijke content.
En je gaf net aan de afdeling Learning and Development. Ik neem aan dat dat ook een relatief nieuwe afdeling is, dat die er nog niet was toen jij in 2011 aantrad. Hoe is de bemensing van de afdeling en wat is hun taak?
Ja, nou, die afdeling was er zeker nog niet toen ik 10 jaar geleden binnenkwam. Het is wel zo dat wij altijd leerspecialisten in dienst hebben gehad, omdat wij ook in onze fabrieken natuurlijk moeten voldoen aan allerhande veiligheidsopleidingen. Eigenlijk heeft leren en ontwikkelen al vanaf dat ik het bedrijf binnenkwam, heeft het heel hoog in het vaandel gestaan. Het is gaandeweg eigenlijk ontwikkeld naar wat het vandaag de dag is. En het learning and development zoals we het nu kennen bestaat nu, denk ik, een jaar of 5, 6. Dus nu is er ook echt een dedicated learning and development manager op group level die samenwerkt met de leerspecialisten in de lokale HR-afdelingen, maar ook met de HR-business partners in de verschillende landen, maar ook met het hoofdkantoor. Maar zij werken natuurlijk ook heel veel samen met de inhoudelijke experts. Het is uiteraard wel verder uitgebreid, dus zij hebben ook contact met allerhande externe universiteiten, business schools en andere leercontent providers, om het maar even zo te noemen. En zo zorgen zij er eigenlijk voor dat dat wat je via het platform tot je kan nemen, eigenlijk steeds verder uitbreidt en ter beschikking komt van verschillende doelgroepen. Dus zo zijn er inmiddels ook IT-trainingen, taaltrainingen. We maken ook gebruik van het Content Anytime deel wat Cornerstone ons biedt. Dus dat is te veel om op te noemen.
Ja, en hoeveel eigen mensen zitten er in het team voor Learning and Development?
Op groepniveau zijn het er eigenlijk slechts 2. Hè? Dus een Learning and Development Manager en een Learning and Development Specialist. Waar we overigens op dit moment een vacature voor hebben. Dus mocht er iemand geïnteresseerd zijn, bij deze de oproep. Maar daarnaast hebben we ook op regioniveau en ook op business unit niveau in de lokale business unit mensen werken op learning and development. Soms is het wel een combinatie met een HR business partner rol. Maar je ziet wel dat we dat vakgebied eigenlijk steeds verder uitbreiden om onze business in dat leren en ontwikkelen van mensen steeds beter te faciliteren.
Je hoort wel eens zeggen ook dat als de medewerkers groeien, dan groeit de organisatie. Hè, dat is natuurlijk wat ook bij jullie aan de hand is. Hoe volg je eigenlijk de groei van de medewerkers?
Ja, dat is natuurlijk altijd een uitdaging van hoe volg je dat wereldwijd, hè? Zeker als je in zoveel verschillende landen zit. We hebben ervoor gekozen om een leerplatform te kiezen wat tevens ook een performance management cycle ondersteunt en permanente feedback ondersteunt. En daarnaast ook voorziet in een succession planning module, omdat met de performance cycle zoals we die kennen, meet je eigenlijk de jaarlijkse performance van mensen. Dat doen we nog op de klassieke manier, waarin je aan het begin van het jaar doelen overeenkomt, halverwege het jaar onderzoekt van hoe staat iemand ervoor, eventueel bijstellen van doelen. Maar op dat moment wordt ook gesproken over de langere termijn carrière van medewerkers. Er wordt ook echt een development actieplan opgesteld. Wat eraan vooraf gaat zijn natuurlijk uitgebreide people reviews, waarin we talenten en high potentials selecteren uit al die verschillende landen en ook kijken naar onze succession planning. Maar het interessante van deze software die we gebruiken is dat het allemaal aan elkaar vastzit. Het is één platform waar en performance in gemeten wordt en vastgelegd en succession planning en ook alles op het gebied van leren en ontwikkelen. Dus eigenlijk al die development actieplannen, die leiden weer tot het vullen eigenlijk van de L&D-kalender.
En dat software-systeem, dat is dus van Cornerstone?
Ja, Cornerstone is een minder bekend platform volgens mij. Oorspronkelijk ooit ontstaan vanuit een LMS, een Learning Management Systeem. Dat is eigenlijk ook wel een van de belangrijkste redenen waarom wij voor Cornerstone hebben gekozen. Er zijn natuurlijk een aantal andere HR-softwarepakketten die je ook zou kunnen gebruiken, zoals SuccessFactors of Workday. Wij hebben voor Cornerstone gekozen 5 jaar geleden, met name ook omdat zij gestart zijn vanuit Learning and Development en daar later eigenlijk meerdere functionaliteiten aan toegevoegd hebben als performance en succession en het management van competenties, maar ook recruitment is inmiddels ingericht op het platform. En zo bouwen zij daar eigenlijk ieder jaar aan door.
En wat jij net aangaf, dat Cornerstone Anywhere, dat zijn generieke leermodules.
Ja, het heet Cornerstone Content Anytime. Wat zij eigenlijk doen, en dat vind ik wel slim bedacht, er is natuurlijk een enorme set van aanbieders op het gebied van leercontent. En met name die digitale leercontent, dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren. En als HR-professional is het soms lastig om daar de juiste partij voor jouw organisatie in te kiezen. Wat Cornerstone doet, is, die doet dat eigenlijk een beetje voor ons. Die kijkt eigenlijk op een bepaald thema van, goh, welke aanbieders zijn daar nou in de wereld en kunnen we daar een partnership mee aangaan? Kunnen we ervoor zorgen dat die content op ons platform ter beschikking komt, waardoor wij weer het beste van het beste ter beschikking kunnen stellen aan onze mensen?
Dus voor zowel medewerkers als managers, die zijn allebei eigenlijk gebruikers van het systeem. Nou, even voor de medewerker, die gaat het natuurlijk met name over de leercontent. Maar die ziet natuurlijk in dat systeem ook zijn afspraken vastgelegd. En dat ziet die manager natuurlijk ook. Hoe vinden zij dat allebei? Dat het eigenlijk, ik zal niet zeggen het systeem bepaalt, maar het ligt wel heel goed vast.
Ja, nou, ik zeg altijd, het systeem moet altijd een hulpmiddel blijven. Hè? Dus wat het systeem doet, is eigenlijk, ja, heel klassiek, de juiste gesprekken tussen manager en medewerker faciliteren. En eigenlijk door het systeem op een zodanige custom-made manier in te richten, die past bij je organisatie, die past bij de heus, ja, kan je dat ook zo doen, zodat het voldoet aan dat wat jij wil dat een manager ook met een medewerker bespreekt. En je wil dat natuurlijk zo user-friendly mogelijk inrichten. Dat is wel een uitdaging, want het systeem heeft natuurlijk eindeloze mogelijkheden. En dat zullen veel HR-professionals herkennen, van hoe maak je daar nou de beste keuze in. Maar de zaak is toch wel om vooraf eerst na te denken van, goh, wat wil je nou dat het systeem voor je gaat doen? Welke processen wil je daar nou mee faciliteren? Om vervolgens te kijken, wat biedt dat systeem daarin dan eigenlijk? Krijg je nog ideeën vanuit dat systeem waarvan je zegt, hé, daar hebben we niet aan gedacht, maar hé, dat zouden we ook heel graag willen hebben. En zo, ja, breng je eigenlijk vanaf twee kanten de input samen en bouw je een tool die past bij je organisatie.
En kan je ook aangeven wat de niet verwachte opbrengst was uit het gebruik van het systeem van Cornerstone? Dat jij zegt van, hé, dit stond eigenlijk niet op onze wishlist, maar nu dat we dit zien, zijn we toch wel blij dat het erin zit.
Nou, dat is bijvoorbeeld dat content anytime. Hè? We hebben best wel, het is echt een oerwoud aan instituten en opleiders die je van alles en nog wat bieden. Daar hebben we ook in het verleden wel eens een keer een fout mee gemaakt door met een partij samen te werken waar we hoge verwachtingen van hadden en dat komt dan toch niet uit. Doordat Cornerstone dat eigenlijk wat voorsorteert, ja, hoef je zelf daar wat minder tijd en aandacht aan te besteden. En ja, komen zij natuurlijk. En omdat het een hele grote contentbasis is, kan je ook zelf weer kiezen welke content heb je voor jouw organisatie nodig en wat ook niet. En dat is een voordeel. Wat ik wel ook heel erg belangrijk vind van het systeem is dat het gebruikersvriendelijk blijft. Kijk, we alle HR-professionals, zeker ook vanuit een Nederlands perspectief, dat kom ik ook tegen in alle buitenlanden, is je moet niet in een situatie terechtkomen waarbij je managers gaan zeggen of je medewerkers, ja, er moet weer iets van HR in dat systeem. Hè? Dat is natuurlijk vreselijk en dat probeer je natuurlijk te alle tijden te voorkomen. Dat lukt natuurlijk zeker niet altijd. Ik zal liegen als ik zou zeggen, nou, daar hebben we helemaal geen last van bij de heus. Maar door het wel gebruikersvriendelijk te houden en heel goed met je management en medewerkers te blijven monitoren van, goh, hoe werkt het systeem? Welke vragen krijgen we? Kunnen we daar nog aanpassingen op doen? En ja, moet je wel zorgen dat het een systeem blijft wat van ons allemaal is. En niet alleen maar een HR-feestje. Want het is een tool die vooral door medewerkers en managers gebruikt moet worden. En HR faciliteert dat. Maar ik zie bij heel veel organisaties dat het een doel op zich wordt. En dat het systeembevrediging wordt. En dat is wel erg jammer. Want dan gebruik je zo'n prachtige software niet waar het eigenlijk voor bedoeld is. Dus dat zou ook mijn oproep zijn aan veel HR-professionals. Laat je niet te veel verleiden door wat het systeem je allemaal te bieden heeft, maar blijf vooral ook goed kijken naar wat jouw eigen organisatie nodig heeft en hoe dat systeem daarin jouw processen kan ondersteunen.
En jij vond aantrekkelijk van dit systeem dat het ook geïntegreerd is? Dus de learning en de performance en de succession planning. Kan jij eens een concreet voorbeeld noemen of misschien wel een soort van workflow van waar komt nou eigenlijk die integratie in tot uitdrukking?
Ja, nou, volgens mij heb ik er straks al iets over gezegd, maar je moet je voorstellen dat aan het begin van het jaar praat een manager met zijn medewerker over zijn korte termijn plannen binnen de functie. En daar worden doelen in vastgelegd. En je gaat ook met elkaar praten over wat is er nou voor nodig om die doelen te bereiken. Hè? Welke competentie heb je daarvoor nodig? Hè? Dus ook al onze competentieprofielen hebben we opgenomen in Cornerstone. En per functie ligt ook vast tot op welk niveau je die competentie moet beheersen. Nou, als je met iemand een doel afspreekt, dan wil je ook afspreken van goh, waar ben je dan in jouw persoonlijke competentieontwikkeling en wat heb je nog nodig om die competentie verder te ontwikkelen? Het voordeel dus dat je dat in één systeem hebt, is dat je vervolgens ook suggesties krijgt in het systeem. Ik noem maar wat, hè. Stel dat je als, ik noem maar een simpel voorbeeld, hè. Als je als verkoper je onderhandelingsvaardigheden zou willen vergroten, dan kan een manager je een onderhandelingstraining toewijzen in het systeem. Dus dat kan een manager doen, maar een medewerker kan ook verzoeken doen om bepaalde trainingen te kunnen of te mogen volgen. Dat zijn zeker niet allemaal trainingen die in Cornerstone zitten. Hè. Dat kan ook een training zijn die daarbuiten is. Maar op zo'n manier verzamel je eigenlijk ook als L&D-afdeling alle trainingbehoeften. En ga je ook kijken van, goh, als dat een hoofdthema is, kunnen we daar een specifieke learning op ontwikkelen en die weer ter beschikking stellen. Nou, als je dan weer verder gaat in de cyclus, dan ga je halverwege het jaar kijken van, goh, nou, hoe is dat gegaan? En ga je ook wat langere termijn kijken naar de carrière. Hè? Van, goh, wat ziet iemand nou als zijn volgende carrière-stap? Welke competenties en vaardigheden zijn daarvoor nodig? En kun je in een development-actieplan weer vastleggen op welke terreinen er nog ontwikkeling zou moeten plaatsvinden, op welke competenties? En ook daar weer leerafspraken over maken. Dus zo zit het aan elkaar verbonden.
En er zit ook nog succession planning in. En wanneer komt die dan in het spel?
Nou, dat gebeurt eigenlijk ook voorafgaand eigenlijk aan het opstellen van de development actieplannen. Dan hebben we tussen management en HR zogenaamde people reviews. Dat doen we op verschillende niveaus in de organisatie. Dat werkt eigenlijk bottom-up. Waarin we aan de hand van een 9-grid in kaart brengen, hoe kijken we op de ene as naar iemands performance. Op de andere as kijken we naar het development potential. Daar hebben we een instrument voor ontwikkeld, overigens ook in Cornerstone, waarin we medewerkers assessen met betrekking tot hun toekomstig potentieel. Nou, dat werkt uit in een 9-grid, dat zullen veel HR-professionals herkennen. En aan de hand van de 9-grid hebben we people reviews, waarin we eigenlijk gaan vaststellen van, goh, waar zitten dan de gaps to fill als je kijkt naar je toekomstige needs. Hè? Dus welke functies hebben we in de toekomst nodig? Welke capabilities hebben we nodig in de toekomst? Welke mensen hebben we daarvoor klaarstaan? We kijken bijvoorbeeld ook naar readiness. Is iemand nu al klaar om een volgende stap te zetten? Heeft hij nog een jaar ontwikkeling nodig of 2 jaar? Nou, dat leggen we allemaal vast. En dat geeft eigenlijk input voor je development actieplannen, die je ook weer vastlegt in het systeem. En uiteraard kun je natuurlijk ook aan het eind van het jaar kijken hoeveel mensen hebben nou welke learnings gevolgd, welke zijn ook succesvol beoordeeld. We zijn nu bezig om een permanente feedback module te implementeren, waarbij je ook nog tussentijds feedbackmomenten tussen manager en medewerker kan hebben om die voortgang op die ontwikkeling te monitoren.
Het draait allemaal om data, hè?
Ja en nee, zeg ik dan. Het is natuurlijk, HR is natuurlijk heel erg bezig om te kijken wat kunnen we met data. En data-driven decision making is natuurlijk steeds belangrijker. Tegelijkertijd zeg ik ook, laten we ook de menselijke kant wel in de gaten blijven houden. He, dus je kan natuurlijk ontzettend veel met data en het levert je heel veel inzicht op, maar het gaat er vooral om waar gebruik je het voor. En wat ik ook toch wel om me heen zie en hoor, is dat het zo'n hype aan het worden is om data te verzamelen, dat het bijna een doel op zich wordt. Terwijl ook daarin zou mijn advies zijn, als je data verzamelt, bedenk dan ook, wat wil je dan met die data doen? En ook daarin kom ik een beetje terug op systeembevrediging. Daar ben ik een beetje allergisch voor. Je moet geen data verzamelen om het verzamelen. En vervolgens te kijken, oké, dan weet je iets. Maar het gaat er vooral om, en wat ga je daar dan mee doen? En wat betekent dit dan voor je organisatie? En wat betekent het voor je ontwikkeling van je HR-kalender in de komende jaren?
En als je nou terugkijkt op 10 jaar werken aan groei en de implementatie van zo'n geïntegreerd softwaresysteem. Je hebt net al 2 tips genoemd. Geen systeembevrediging, geen data om de data. Maar welke tips kan jij je vakgenoten nog meegeven uit 10 jaar werk aan groei?
Nou, wat een hele belangrijke les is geweest, is toen wij begonnen met de implementatie van dit systeem, hebben we heel veel vrijheden gelaten op lokaal niveau. Niet in de laatste plaats, omdat het ook in de lokale taal ter beschikking is gesteld. En dus hebben we aanvankelijk gezegd, omdat wij ook vrij decentraal georganiseerd zijn, we hebben een bepaalde minimale basis setup. Maar je hebt binnen die setup nog een aantal vrijheden om het op lokaal niveau in te richten naar je eigen wens. Nou, je zult snappen als je dus groter wordt. Kijk, in het begin is dat allemaal nog niet zo'n probleem. Maar als je inmiddels in meer dan 20 landen zit, dan begint dat toch behoorlijk een probleem te worden. Dus wat wij nu aan het doen zijn en waar we ook al heel ver mee gevorderd zijn, is dat we terug zijn gegaan, overigens mede op verzoek van de decentrale HR-afdelingen, naar 1 aanpak die we wereldwijd hanteren. 1 set van deadlines op de verschillende processen. 1 manier van het inrichten van de processen. We hebben een enorme, recent nog een hele data cleaning actie uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle verplichte velden ook echt goed gevuld zijn op de manier, op een consistente manier. De les die ik daaruit geleerd heb is, maak vooral van tevoren duidelijk hoe je het hebben wil en geef dan inderdaad niet in zo'n organisatiemodel als De Heus al te veel vrijheden in die verschillende landen, want uiteindelijk ga je daarmee vastlopen. En nu wordt het eigenlijk alleen maar heel erg gewaardeerd dat wij vanuit het hoofdkantoor eigenlijk zeggen, goh, weet je, zo gaan we het doen. We halen daarbij wel, dat is wel tip nummer 2, blijf wel die huur ophalen. En ga niet in je ivoren torentje iets zitten bedenken waar al die business units helemaal niet op zitten te wachten. Blijf met elkaar in verbinding over hoe dat systeem voor je moet gaan werken. Blijf in verbinding met je business over waar hun behoeften zitten. En zorg ervoor dat je het systeem zodanig blijft ontwikkelen dat het aan die behoeften blijft voldoen. Want anders krijg je weer opnieuw dat je een enorme afstand creëert tussen een hoofdkantoor en business units. En dat is nou precies niet wat wij als De Heus willen. Wij willen een ondersteunend, faciliterend hoofdkantoor zijn. En niet een controlerend, voorschrijvend instituut. Zoals je dat helaas toch regelmatig ziet bij de wat grotere beursgenoteerde bedrijven. Wij zeggen altijd beide voeten op de grond houden. Keep it simple en zorg dat je het met elkaar blijft doen.
Ja, dat zijn mooie praktische tips, Isolde. Bedankt daarvoor. En ook bedankt dat jij te gast was in de HR-podcast om jouw kennis en ervaring met ons en met de luisteraars te delen. Bedankt daarvoor.
Heel graag gedaan.
En daarmee zijn we aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast. Bijna moet ik zeggen, want ik wil je nog vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Of misschien heb je ook een suggestie voor gasten voor een volgende aflevering. Nou, laat het ons en andere HR-professionals weten. Schrijf dan een recensie op Apple Podcast of iTunes of stuur een e-mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.